We lezen elkaar uit.
Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bediende, vul de vaten met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu water uit en breng dat aan de ceremoniemeester. Ook dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar het vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen en daar bleven ze een paar dagen. Tot zover het gedeelte van vanmorgen. Misschien wel irriterend, dat verhaal van de bruiloft te Cana. Het zit heel wat dingen als je dat naar leest en denkt van, vreemd, moet dat nou, waarom? Het wordt ook wel het eerste optreden van Jezus genoemd. En daar misschien al meteen de eerste opmerking van, het was toch al zichtbaar bij de doop en al bij de vestiging vanuit de hemel. Hè, de verzoeking van in de woestijn is er geweest. En hij heeft al apostelen geroepen, waarvan eentje op een bijzondere manier, Nathanael, die onder een boom zat. En als het al het begin is, moet het dan juist op een gewone bruiloft in een dorpje als Cana gebeuren. En hoe Jezus met zijn moeder spreekt, dat is toch niet normaal? En water in wijn veranderen, lijkt wel een tovertruc. Had Jezus niet beter iets anders kunnen doen om mee te beginnen? Zomaar wat vragen die als eerste bij je op kunnen komen. Denk van, nou, wat moeten we nou met deze geschiedenis? We weten niet hoe Jezus de bruid en de bruidegom gekend heeft. Maar in elk geval, hij en zijn moeder zijn uitgenodigd en hij neemt zijn vrienden mee. 4 stuks, Filippus, Andreas, Petrus en Nathanael. Het is de derde dag van de week, met andere woorden de dinsdag, want de Sabbat is de laatste dag en dan beginnen we weer te betellen bij de zondag. En dat is niet zomaar een dag om te trouwen binnen het Jodendom. Nee, het is de dag om te trouwen, de dinsdag. In het scheppingsverhaal spreekt God het namelijk 2 keer uit dat het goed was. Deze uitspraak betrekt men binnen de trouwceremonie in het Jodendom op het bruidspaar. 2 keer zegt God dat het namelijk goed was. 1 keer geldt het voor de bruid. En de andere keer geldt het voor de bruidegom. Het was goed. En hoe zo'n bruiloft daaruit heeft gezien, kan je in het Nieuwe Testament wel terugvinden. Denk maar bijvoorbeeld aan die gelijkenis van die 5 wijzen en die 5 dwaze maagden. Als de bruidegom klaar was met onderhandelen, ging hij zijn bruid ophalen samen met zijn vrienden en zijn broers. En dat was een behoorlijke vrolijke optocht. Je kan je dat misschien wel iets bij voorstellen. Een hele grote stoet loopt dan door het dorp heen richting dat huis. En het ging ook met muziek gepaard en dergelijke. Iedereen wist wel, hier komt de bruidegom zijn bruid ophalen. Waarschijnlijk heeft Jezus ook wel zo meegelopen. En al voordat ze bruidegom bij het huis van zijn bruid bereikt had, ging ze roepen vooruit. Zie de bruidegom! Kom naar buiten, hem tegemoet. En zo kwamen de bruidsmeisjes naar buiten om de bruidegom in te halen. De meester stond de vader dan ook nog bereid bij de deur om hem te begroeten en een zegen mee te geven, de vader van de bruid. En daar stond ze dan gesluierd om opgehaald te worden door haar bruidegom. Hij neemt haar mee naar zijn huis, waar de grote bruiloftsmaaltijd klaarstaat voor alle gasten. En daar begint het feest. Er wordt gedanst, er wordt gelachen, gegeten en gedronken, zoals dat hoort bij het bruiloftsfeest. Maar hier, bij dit bruiloftsfeest waar we hier in Kana over spreken, gaat er iets vreselijks mis. Er gebeurt iets vreselijks voor de bruidegom, en met name voor de bruidegom, de wijn is op. Wat een ramp. Op een bruiloft moet het goed lopen. Als een belangrijk onderdeel uitvalt, is dat een ramp. En ik kan je zeggen, ik kan erover meepraten. Ik ben één keer in mijn leven ceremoniemeester geweest. En een uur voordat het feest ongeveer zou beginnen, kwam ik bij toeval erachter dat de muzikanten die met muziek zouden en het feest zouden verzorgen voor die avond, niet zouden opkomen dagen. Ik zal maar niet zeggen wat de reden ervan was, dat was helemaal een flauwekul, maar die kwamen opeens niet opdagen. Toen moest ik binnen een uur iets anders qua muziek regelen voor dat bruiloft. Ik kan zeggen, dan staat de stress en de zweetje wel eventjes in de handen. Het is me gelukt, maar dat is stressen dan. Want dat is een belangrijk onderdeel en je bent eraan voor verantwoordelijk. Bij een Joodse bruiloft, zeker in een dorp, is dat eigenlijk nog veel erger dan wij het bij ons kunnen voorstellen. Als de wijn op is, dan is dat niet alleen zomaar ramp, maar is het een blamage voor de hele familie. Want men zag het ook als een teken voor een slecht huwelijk. Niet in de zin van bijgeloof, maar als de bruidegom niet eens goed genoeg kan organiseren dat er genoeg wijn is voor de bruiloft, hoe kan hij dan wel zijn hele leven organiseren dat zijn vrouw niets tekort komt? Of nog erger, als de bruidegom te weinig geld zou hebben om een bruiloft te organiseren en een eind te geven, hoe zou hij dan wel niet voor zijn gezin kunnen zorgen? Wat een blamage. Zeker in een dorp. Moet je indenken wat voor gevolg dat zou hebben voor het huwelijksfeest. Het zou niet alleen uitgaan als een nachtkaarsje, dat er te weinig te drinken is. Het zou van een feest overgaan naar geroddel en gespot. Ha. Weet je nog wie bruiloft in Kana? Nou, dat was maar wat, joh. Denk je te gaan feesten? Niks ervan. Nee, een en al gespot. Dan begrijp je wel dat je probeert te helpen. Zo ook Maria. Op de een of andere manier heeft zij het als een van de eerste gehoord, nog voordat de ceremoniemeester heeft gehoord. En zij gaat naar haar zoon toe om hem te vragen om te helpen. We lezen het zo vanzelfsprekend, maar wat voor hulp had Maria nou verwacht? Ga even bij de buren langs om een flesje te halen. Of twee, of drie. Die buren zouden toch nooit genoeg hebben voor een feest? Want het gaat hier niet om een flesje, maar om liters wat georganiseerd moet worden. Er zijn namelijk veel mensen uitgenodigd. We weten niet hoeveel mensen er uitgenodigd zijn, maar dat zie je aan het reinigingsritueel wat klaar staat. Er stonden 6 reinigingsvaten klaar met water om voor de reinigingsrituelen. En dit waren vaten met die grote hallen van 2 à 3 metreten. Met ongeveer, daar konden ruim 600 liter water in. Nou, dat zet je niet klaar voor een feestje van 10 personen. Dan heb je een behoorlijk groot feestje. Als je zo water neergezet voor de reinigers, voor de gasten, zijn er aardig wat gasten aanwezig. En dan gaat het drinken hard. Dat hebben we al gezien. En nu? Wat verwacht Maria nu van Jezus? En terugkijkend en Jezus kennen, vinden we het allemaal vanzelfsprekend, maar het lijkt wel of Maria al op dat moment een bovennatuurlijke verwachting heeft van haar zoon Jezus. En toch is dat verbazingwekkend. Waarom heeft Maria deze verwachting? Jezus heeft er nog geen enkel wonder gedaan. Ik zei dat het enige bijzondere wat Jezus tot nu toe had gedaan, was eigenlijk dat hij gezegd had dat hij Nathanael al onder de boom had zien zitten, voordat hij hem inderdaad had zien zitten. En of Maria dat wist? Vanwaar die verwachting? Zou het dan nog iets van besef zijn bij Maria van wat Jezus gaat doen en dat misschien het nu wel gaat gebeuren? Maar er zijn toch ook wel andere momenten in haar leven geweest dat ze Jezus om een wonder had kunnen vragen. Toen haar man Jozef stierf. Toen de buurman ziek was bijvoorbeeld, of noem het maar op. Of is de vraag van Maria aan Jezus ook door de Heilige Geest aangewakkerd om juist duidelijk te maken dat Jezus geen bevelen van mensen krijgt, maar het zelf in handen heeft. Jezus' antwoord komt heel koud over. Zijn moeder vraagt iets eigenlijk heel goed, of hij haar kan helpen. En Jezus' antwoord is: vrouw, wat heb ik met u van nodig? Zo staat het in de NBG-vertaling. In de nieuwe vertaling hebben ze vrouw weggelaten. Vind ik wel jammer, want dat laat juist nog dat contrast meer zien. Want je verwacht eigenlijk dat Jezus zegt: nou, mama, niet nu. Op zijn minst, toch? Maar hij zegt: vrouw, wat heb ik met u van nodig? Stel je voor, ik vraag zo meteen iets aan Christian en hij antwoordt: meneer, wat heb ik met u te maken? Nou, ik kan me voorstellen dat menigeen die eromheen zit zegt van: nou, hé, respect jongen, zo praat je niet met je vati, toch? Hè? En als het een van jullie kinderen meen, zou dat ons ook doen. Het komt behoorlijk koud over. Toch staat niet de reactie van Maria. Ze zegt niet van: hoe praat je nou met mij of wat dan ook. Het lijkt wel alsof Jezus' antwoord niet alleen aan Maria geldt, maar door haar heen, aan alle mensen. Mijn tijd is nog niet aangebroken, dus hoef je mij hiermee ook nog niet lastig te vallen. Als je zo'n antwoord zou krijgen, de meeste mensen zouden afdropen. Nou, als het zo moet, bekijk het maar en weglopen. Bij Maria toch niet. Ook hierin zien we eigenlijk dat ze best wel groot geloof heeft. Er gloort een stuk hoop van geloof bij haar. Want de reactie van Maria is dat ze naar de bediende gaat en zegt: doe alles wat Jezus zegt. Wat een vertrouwen heeft ze in Jezus. Maar ook een vreemde opdracht die ze geeft, die tegen alle etiketten van toenmalige tijd ingingen. Want het was niet haar huis, het was niet het huis van Jezus, ze waren te gast. En dan had men duidelijke regels. Een gast had eigenlijk dezelfde rechten en plichten als een bediende. Alle aanwijzingen die de huisbaas gaf, moest je eigenlijk opvolgen. Maria maakt hem eigenlijk tot huisheer van het huis. Wat Jezus zegt, dat moeten jullie doen. En dan zegt Jezus toch nog onverwachts eigenlijk dat ze de 6 vaten vol moeten gooien met water. Met andere woorden, weer moeten aanvullen tot de rand. Maar wat heb je daaraan? Daar los je toch niks mee op? De wijn is op. Het gaat niet om het reinigingsritueel. En toch doen de bedienden wat Jezus zegt naar aanleiding van Maria's woorden. En dan wordt het nog vreemder. Ze moeten er water uitscheppen en aan de ceremoniemeester brengen. Dat lees je ook vanzelfsprekend. Maar wat een geloof zit daar eigenlijk ook in. Want je bent bediende. Je moet aan de ceremoniemeester de wijn aanbieden, die is er al niet. En dan moet je wat water scheppen en doen alsof. Ik kan me voorstellen dat hij het met knikkende knieën gedaan heeft, maar hij doet het. Ze scheppen water en geeft aan de ceremoniemeester. De ceremoniemeester die verantwoordelijk was dat op het juiste moment het juiste eten, het juiste drinken werd geserveerd. Dus eerst de dure wijn. En laat de goedkope. Dat proeven ze toch niet. En als hij een goede ceremoniemeester was, dan zat hij al in de stress vanwege het wijntekort. Wat moet je dan als bediende met een schep water aankomen? Maar het water was wijn geworden. En de ceremoniemeester is verbaasd dat het een goede wijn is. En hij haalt de bruidegom naar voren en looft hem en spreekt erover. Die zal hem alleen nog maar wat verdwaasd hebben aangekeken, denk ik. Jezus redt de bruiloft, de familie, de eer van de bruidegom en ook het begin van het huwelijk. Hij maakt van water wijn en wel de beste, en ruim 600 liter. En terwijl Jezus had gezegd, het is nog niet zijn tijd. Het lijkt wel alsof Jezus aan het begin van zijn bediening ons opnieuw duidelijk wil maken. De tijd van Gods handelen komt ons niet toe, maar komt God zelf toe. Wij kunnen zijn klok niet bepalen. Alles op zijn tijd, op Gods tijd. En dat is lastig. Dat is heel lastig. Lastig om te vertrouwen op Gods tijd. Toch denk dat dat ook onze weg is. Dat mogen we van Maria leren. En nee, het gaat niet altijd zoals in Cana. Het is niet altijd dat we zo dicht op de tijd van God zitten. Dat, hè? Want zij had gevraagd, Jezus, het was niet in mijn tijd en er gaat eigenlijk niet eens zoveel tijd voorbij en het was toch zijn tijd. Heel vaak in ons leven is het zo van dat we om iets vragen of iets denken en het is nu tijd. En we komen in ons leven erachter dat er soms nog een hele lange tijd ertussendoor zit. Nee, het gaat niet altijd zoals in Cana. Dat als we om vragen of het probleem waar we zitten opgelost wordt. Ook niet ten tijde van Jezus. Jezus bepaalt. Jezus bepaalt namelijk niet alleen de tijd, maar ook in welke situatie hij ingrijpt en handelt en wanneer niet. Ook dat is lastig. Waarom het een wel en het ander niet? En weet je, daar krijg je geen antwoord op. Wie probeert daar een passend antwoord op te maken, ik geloof dan ga je bijna voor God spelen, maar daar krijg je geen passend antwoord op. Die vraag zou je hier ook kunnen stellen. Waarom doet Jezus nou dit? Was er op dat moment in Israël geen groter probleem dan het wijntekort op dat huwelijk? Waarom waren vast al kinderen die honger hadden? Iemand die op sterven lag? Iemand die ernstig ziek was? Maar Jezus koos op dat moment voor het wonder om het probleem van het wijntekort op een bruiloft op te lossen. Toch moeten we leren dat aan God over te laten. En te ontdekken en te leren dat Gods ingrijpen geen recht is, maar genade. Gods ingrijpen is geen recht, maar genade. En wij denken misschien wel heel snel, ja, maar God heeft daar toch ingrepen en in die zijn leven, dan heb ik er toch eigenlijk ook wel recht op. En als die van zijn ziekte genezen is, dan kan hij toch ook bij mij, dan heb ik er toch ook recht op. En als die, maar het is geen recht. Het is genade. Aan de kant is het ook mooi om te zien hoe Jezus laat zien dat hij ook voor het gewone gekomen is. Met andere woorden, we hoeven niet bij God alleen te komen voor de ontzettend grote problemen en de wereldproblemen en dergelijke. Maar voor het hele gewone, zelfs als je bruiloft in het honderd lijkt te lopen, mag je God om vragen. Want het is nou niet meteen het meest grote en dramatische wereldprobleem wat hij hier oplost. Als Maria Jezus vraagt om het wijntekort op te lossen, dan mag ik Jezus ook vragen om mij te helpen morgen met mijn proefwerk, dat lastige sollicitatiegesprek van de week, die ingewikkelde relatie met dat, en vul het maar in. Dit wonder van water en wijn laat ons eigenlijk zien, we mogen met alles bij God terecht te komen. Wat ons niet van onze eigen verantwoording bevrijdt. Dus je moet wel leren, je wel voorbereiden, je wel je plicht in acht nemen die je moet doen. En tegelijkertijd God omvragen. Alles op zijn tijd. Maar water in wijn... Is dat het nou waarin Jezus zijn grootheid laat zien? En ik bedoel het niet zo plat als ik het nu ga zeggen, maar Jezus is toch geen Hans Kazan? Is dat het waarmee God zich gewoon groot maakt? Maar het is ook geen goocheltruc. Water in wijn, lopen over water, 5 broden en 2 vissen voor 5000 man. Lazarus en Jairus opgewekt uit de dood. Zieken genezen, duivels verdreven. En zelfs weer opgestaan uit de dood. Alles bij elkaar en te beginnen bij water in wijn laten zien. Jezus is niet afhankelijk vanaf deze schepping. Jezus is niet gebonden aan de wetenschappelijke regels waar wij aan vastzitten. Want water is water. En als je goede wijn nodig hebt, dan heb je allereerst een goede druivenstok nodig. Dat moet eerst een hele seizoen daar gegroeid hebben. Dan moet het behoorlijk lange tijd gegaard hebben. En kan niet in één klap bij ons de beste wijn zijn. Die heeft eerst wat jaren gelegen in de kelder. Maar Jezus laat zien, hij is niet afhankelijk van deze schepper. Want hij is de schepper. En hij schept. In de beginnen tot nu toe. Zoek je iemand? We zien hier voor ons neus dat Jezus de schepper is. Wetenschappelijk onmogelijk en niet te bewijzen, en toch is het zo. Wie de hemel en de aarde in 6 dagen gemaakt heeft, kan ook water in wijn veranderen. Jezus is heer over zijn handelen op zijn tijd. Niet wanneer de Satan het vraagt, Jezus verandert deze stenen in broden, maar als zijn tijd aangebroken is, verandert Jezus water in wijn. Niet de mens, niet de Satan, maar God zelf bepaalt zijn tijd, zijn mogelijkheden, zijn moment. Ook daarin zien we juist Jezus' heerlijkheid. De liefde van Jezus naar ons toe wordt vaak vergeleken ook met de liefde tussen bruidegom en bruid. Hoe bijzonder is het dat Jezus zijn bediening op een bruiloft begint. Het is het feest van de verbinding. Misschien toch belangrijker dan we denken. Juist op een bruiloft. Leren vertrouwen op wanneer Jezus wat doet en beseffen dat wij dat ontvangen genade is en geen recht.